Welkom bij Kom Horen. Vandaag de gast Aboura Simpe.
Iemand die begonnen is als advocaat en daarna de switch heeft gemaakt richting de creatieve industrie.
En wat is ze nu? Entrepreneur.
Mediamaker.
Host.
En ze is managing editor van Cosmopolitan. Ze is natuurlijk host bij Late Night Talks. En ze heeft, zoals ik al zei, haar eigen community opgericht voor vrouwen in de creatieve industrie. Creative Women Collective.
Sowieso een creatieve duizendpoot. Miles, wat zouden we willen weten van haar?
Ja, waar ze de tijd vandaan haalt om al deze projecten naast elkaar te doen. Of ze ook wel tot rust komt. En wat haar visie is voor de toekomst.
Goeie vragen, ik heb er zin in. Let's get it.
Aflevering 1, Kom Horen. Nieuw seizoen. En we hebben een gast. En we zijn super, super trots op onze eerste gast. Aboura.
Jeetje. Ja, dat ben ik. Aboura, inderdaad.
Welkom bij Kom Horen.
Dank jullie wel.
Hoe vond je het om onze allereerste gast te zijn?
Ik vind het heel bijzonder. Ik voel me heel vereerd en ik heb er heel veel zin in.
Rachella, waarmee beginnen we altijd?
Nou ja, echt super leuk dat je er bent. Nou, eigenlijk waar we altijd mee beginnen, voordat we hebben natuurlijk al een introductie gedaan. Maar eigenlijk willen we gewoon even snel weten. We gaan je even overvallen met een aantal vragen.
Oké.
Je hoeft er niet te lang over na te denken. Gewoon het eerste wat in je opkomt.
Okay.
Dus even snel. Grootste compliment wat je ooit hebt gekregen?
Oh mijn god, het grootste compliment. Nou, ik denk dat het grootste compliment toch wel is... Aboura, je bent de volgende Oprah. Ik vind dat zelf altijd wat heftig, wat overdreven.
Okay,
ik ben
nice.
Gewoon de eerste Aboura.
I love that.
Perfect.
Zeg maar owning your own shit. Okay, 2. Welk vak op school heb je met terugwerkende kracht... het meeste aangehad in je huidige werkleven?
Oeh, even denken... Waar heb ik het meeste aan gehad? Ik denk uiteindelijk Latijn. Dat klinkt heel gek, omdat het een taal is die je totaal niet spreekt. Maar vanwege het analytische karakter van het vak... ik denk dat dat heel erg geholpen heeft met strategisch denken... creatief denken en analytisch zijn dus.
Oké, hier gaan we nog wel later even op terugkomen.
Hoe kom je echt tot rust?
Ik kom echt tot rust als ik in een yogales ben. En vooral dan als het licht wat gedimd is, de ruimte warm. Ik doe hot yoga, dus dat is 36 tot 40 graden. En mijn telefoon niet bij mij is. En ik alleen maar in een zaal ben en een docent volg voor een uur lang.
Nee, nee. Wat is het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen?
Oké.
Namen mogen trouwens, hè? Dat je
het slechtste advies. Het slechtste advies wat ik heb gekregen ooit. Is dat ik niet zou moeten stoppen met de advocatuur. Ik denk dat het slechtste advies is. Dat ik alles zou weggooien en dat het allemaal zonde was geweest. Dat ik mijn rechtenstudie had afgemaakt en ja, al 3 jaar bezig was als advocaat. En dat ik dan toch gestopt was.
The joke is on them.
Ja, dat is het slechtste advies. En dat wist ik toen ook al en dat weet ik nu nog steeds.
En het beste advies dat je ooit gekregen?
Beste advies. Oeh, dat is waarschijnlijk, zijn alle adviezen waarschijnlijk van... de ondernemers om mij heen. Dus mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt als ik als ondernemer. Omdat die echt goed begrijpen wat het inhoudt.
En als je er één zou moeten noemen?
En als ik er één zou moeten noemen. Ja, dat is zo super cliché. Maar dat is toch keer op keer waar gebleken. En dat is eigenlijk dat je altijd je eigen kompas hebt. En dat klopt.
Clichés zijn ook helemaal niet erg. Hè? Laten we
nee,
dat
en clichés zijn ook clichés omdat ze kloppen.
Soms ze waar
omdat
zijn.
Ze clichés zijn.
Ja.
En daarom...
Thanks. We hebben je natuurlijk in de intro al even kort voorgesteld. Maar we willen ook even aan jou vragen. Stel jezelf even voor aan het publiek.
Ja, dat is... dat kan ik heel ingewikkeld maken. Maar ik ga proberen om het samen te vatten. In principe ben ik een multi-hyphenate. Dus iemand die meerdere dingen naast elkaar doet.
So millennial of you.
So millennial. maar als ik het zou moeten omschrijven. Dan zou ik zeggen dat ik een creatief ben. Die zowel strategisch als uitvoerend ijzersterk is.
Wow. Love the energy. We hebben jou natuurlijk uitgenodigd. Omdat wij gewoon jou in het veld waar je werkt, maar sowieso een visionair vinden. En we willen vandaag met jou gaan filosoferen, hardop, over de toekomst.
Mm-hmm.
Maar we willen natuurlijk ook met jou hebben, waar komt jouw visie en waar komt jouw perspectief vandaan? Dus
ja.
Laten we helemaal beginnen bij het begin. Okay. Ga er even voor zitten.
Ja, ik ga er inderdaad even voor
neem
zitten.
Neem ons even mee naar waar je bent opgegroeid en hoe dat was.
Oké, dus dan gaan we...
We gaan ver terug.
We gaan zo'n 35 jaar terug. Ik ben opgegroeid aan de rand van Amsterdam, in Gein.
Laatste halte.
De laatste halte, inderdaad. En grappig dat ik nu ook weer bij de laatste halte woon. Heel mooi full cirkel. Maar dus in Amsterdam, in de stad, in principe. Dus ik had toegang tot alles wat er bij een stad hoort. Maar tegelijkertijd woonden we aan een weiland. Dus ik was heel veel buiten. Twee zussen, twee broertjes, groot gezin. Ouders die uit Ghana komen, in Ghana zijn geboren. Alle kinderen waren in Nederland geboren. Dus ik ben heel erg een persoon wat zeg maar tussen de stad en de natuur is opgegroeid. En me ook in beide heel erg thuis voel. Dus ik denk dat daar al een soort dualiteit is begonnen. Want ik was dus ook heel creatief al van jongs af aan. Maar tegelijkertijd dus ook heel academisch of heel erg gericht op het academische. Dus ik heb altijd een soort dubbele bodem in me gehad.
Is dat academische voortgekomen echt uit jezelf? Of kwam dat ook van huis uit mee? Of?
Dat kwam zeker van huis uit mee. Maar het was ook iets waar ik heel veel energie van kreeg. Van de beste van de klas zijn. Of een extreem hoog cijfer halen. Of meedoen aan allerlei wedstrijden. Rekenwedstrijden.
Oh my god, you were a mathlete?
Dus ik was ook wel een beetje een nerd. Ik had ook echt een hele grote bril. En ik werd ook altijd Stuutje genoemd. Maar tegelijkertijd dans ik ook aan de dansacademie. En was ik altijd aan het tekenen.
Want voordat we naar die dansacademie gaan. Je vertelt het, je komt uit, je hebt Ghanese roots.
Ja.
Heb je ook een echte Ghanese opvoeding gehad?
Ik denk ook wel 50-50. Want ja, we aten Ghanese thuis. Mijn ouders spraken Ghanese. We gingen naar de Ghanese kerk. Maar ze spraken met ons Nederlands. En ze zetten ons... Ja, wat is Nederlands, vraag je dan soms ook af. Maar goed, we waren onderdeel van de Nederlandse cultuur. Het was niet dat we alleen maar met de Ghanese cultuur bezig waren. Het was echt een mix, the best of both worlds, denk ik. En ja, Ghanese in de zin van heel erg autoritair. Weet je, wat de ouders zeggen, dat is gewoon de wet. Dat moet je gewoon volgen.
Want volgde je dat dan ook?
Nou, als jong kind zeker. Nou, als tiener, dan ga je natuurlijk... je eigen identiteit zoeken. Dus dan zei ik van ja, ik ga slapen bij een vriendinnetje, maar dan gingen we dus uit. Of weet je, dus dan zoek je ook wel je eigen weg. Je wist van dat je sommige dingen niet mocht, maar ja, je wilde ze toch doen. Dus dan vond je een manier om dat toch te doen.
Maar de focus lag dus veel op het academische. Maar in het begin zeg je, ik wilde zelf graag creatief zijn. Wat waren dingen als kind die je deed om je creatief te uiten?
Ik was altijd aan het schrijven. Dus ik was gedichten aan het schrijven, liedjes aan het schrijven, verhalen aan het schrijven. Ik deed ook mee aan heel veel wedstrijden. Dus ook verhalenwedstrijden, tekenwedstrijden, maar dus ook rekenwedstrijden. Ik zong eigenlijk standaard of danste standaard. Wat was het nou altijd vroeger? Elke vrijdag was het een soort van open podium of...
Ja, een soort bonte avond.
Een soort mini playback show, maar dan op de basisschool. Ik deed aan al dat soort dingen mee. Soms ging ik ook met een groepje, soms alleen.
Was dat je happy place?
Ja, op het podium bedoel je.
Ja.
Ja, zeker. Ja, het was echt zo bizar dat ik dat ontdekte eigenlijk als kind. Dat wanneer ik op het podium stond, ik deed ook mee aan toneelstukken en zo. Dat ik daar heel veel energie van kreeg en dat ik er ook echt... een kick van kreeg als het goed ging. Of als ik een tekst heel goed uit mijn hoofd had geleerd. Of ja, die connectie met het publiek. Maar ook iets creëren dus. Dat proces van het maken met een groep. En dan uiteindelijk is het afgelopen. Dat vond ik ook allemaal
vanaf
heel
jongs af aan stond je eigenlijk al een beetje op het podium.
Ja.
Kun je ons meenemen naar de eerste keer dat je op het podium stond? Als
de allereerste keer?
De allereerste keer.
De allereerste keer was waarschijnlijk met mijn zussen. En die zijn 3 en 6 jaar ouder. En dan mocht ik ergens achter in een hoekje mocht ik ook meedansen. Maar eigenlijk mocht ik helemaal niet meedoen. En dat ik dat heel spannend vond. Maar dat ik het heel tof vond dat ik mee mocht doen eindelijk met mijn zussen. Het ging volgens mij helemaal niet zo goed. Ik denk dat we echt ook wel een van de slechtste groepen waren bij die showcase in de buurt. Maar ik vond het heel erg leuk dat ik inderdaad dus met mijn zussen dat mocht doen. Dat we dus weken aan het oefenen waren. En dat we uiteindelijk dus op dat podium stonden. In het winkelcentrum van Gein. Voor een publiek.
Ja, want je moet het ook wel durven. Heel veel kinderen vind het leuk om bij hun eigen ouders in het centrum van de aandacht te staan. Maar om op een podium te gaan staan, is wel een, moet je wel even een barrièretje over.
Ja. Ja, en ik denk, ik ben het middelste kind. Vaak is dat ook wel een beetje het onzichtbare kind. Dus ik denk dat ik ook wel echt op zoek was naar aandacht. Dat ik ook echt wel gezien wilde worden. Dus ik denk dat dat er ook wel heel erg mee te maken had.
En je ging best wel vroeg ging je naar de dansacademie. Klopt dat?
Ja, ik was 9.
9 jaar?
Ja, dat was toen eigenlijk al best wel laat. Want heel veel danste al op een 4e, maar 9, ja.
Want je deed, je zegt, je deed heel veel verschillende dingen. Waarom dan kiezen voor de vorm, de kunstvorm dans?
Ja, ik denk dat dat eigenlijk uiteindelijk... Ik weet niet of het toeval was, want... Ik zat ook op muziekles. Ik speelde ook viool. En ik zat...
Slash.
Het klinkt echt alsof ik een soort gek was.
En zijn er lessen die je toen hebt geleerd... of dingen die je hebt geleerd vanaf vroeg op de dansacademie zitten... die je eigenlijk nu misschien nog, in zoveel jaar later... nog best wel toepast? Of merk je dat je die discipline die je daar ingesleten kreeg... dat je die nog steeds hebt? Of...
Ja, die discipline heb ik nog steeds, sowieso. Dus daar ben ik in de dansacademie heel dankbaar voor... dat ik dat daar heb geleerd. Dat je bepaalde dingen moet doen om een resultaat te behalen. Maar ik denk dat ik het meeste heb geleerd van het auditeren. Dus van audities doen. Omdat je daar dus heel vaak ook wordt afgewezen natuurlijk... Je gaat door verschillende rondes heen. Ronde 1, ronde 2, ronde 3. Je wordt wel of niet gekozen. Je ziet wie er wel worden gekozen. Je ziet wie er niet worden gekozen. Van dat hele auditieproces. Ik denk dat ik daar het meeste aan gehad heb. Omdat ik daar dus heb leren vallen en opstaan. En vooral doorgaan. Waarom ging ik rechten doen? Toch?
Ja.
Oh, waarom ging ik rechten doen? Ik wilde het niet doen. Laten we daar beginnen. Ik zei, ik wil... Tegen mijn moeder zei ik van, oh, ik wil communicatie of filosofie. Of eigenlijk wilde ik naar de kunstacademie, maar dat zei ik niet. Want ik wist, dat krijgen we er niet doorheen. En toen zei moeder, en ik wil journalistiek doen. En ze zei, oh, oké, ja, als je journalist wil worden... dan kan je toch het beste rechten kiezen. Want dat is een hele brede, stevige basis. En dan kan je alle kanten mee op. Dus dan kan je de journalistiek kant op, maar je kan ook heel veel andere dingen doen. Dus doe maar gewoon rechten, net zoals je zussen. Ik deed het ook allebei. En dan komt het allemaal wel in orde. En ik dacht van, oké, dat klinkt totaal niet logisch. Ik weet gewoon dat ik de journalistiek kant op wil.
Dus ze
ik
heeft moet het gewoon, wel mooi verpakt.
Ik moet gewoon communicatie doen. Ik weet niet waar ze het over heeft. Maar mijn moeder, die is echt wel... Ze is een Leo, sowieso. Maar ze is ook wel echt een... Ja, een... imposant. Iemand met, zeg maar, die heel veel invloed kan. Ze is ook een ondernemer. Ze heeft ook een eigen bedrijf. Ze is echt wel een leider. Leidertype.
En wilde ze zekerheid?
Absoluut. Ja. Dat is wat ze wilde voor mij. Ik bedoel, als jij vanuit een ander land komt naar een nieuw land. Met het idee om een toekomst voor je kinderen te bouwen. Dan is het beperken van risico's het allerbelangrijkste. Dan is het niet tijd om te gaan spelen of te gaan experimenteren. En vooral als je ook nog de hersenen hebt om het te kunnen doen. Dus
voor haar was het een logische keuze dat je voor zekerheid ging.
Ja, precies. En ik dacht van, oh, oké, misschien klopt het wel wat ze zegt. Wat weet ik nou eigenlijk? Ik ben maar 18. Misschien heeft ze wel gelijk. Ze heeft ook levenservaring. Maar dan ga ik daarnaast wel iets voor mezelf doen waar ik mijn eigen uitlaatklep heb. En dat was dus teruggaan naar de dansacademie.
En was dat oké?
Nou, dat was helemaal niet oké. Dat was helemaal niet toegestaan. En ze zei ook, nou, dat ga ik absoluut niet betalen. Dus ja, veel succes daarmee. Maar ik ga dat niet betalen. Dus toen ben ik die hele zomer gaan werken om geld te sparen. Zodat ik het collegegeld van de academie kon betalen. En zodat ik het naast elkaar kon doen.
Maar ben je uiteindelijk dan, als we terugkijken, blij dat je het hebt gedaan?
Als ik terugkijk wel. Op het moment was het vreselijk. Ik was ook echt in het eerste jaar ook heel veel gewoon aan het huilen in mijn bed. Gewoon van, oh mijn god, ik wil dit helemaal niet doen. Maar mijn opleiding, mijn beroepsopleiding voor de advocatuur wordt ook betaald door het bedrijf. En als ik stop, dan moet ik ook dat geld terugbetalen. Dus er is ook een soort druk op om het af te maken, die eerste 3 jaar. Maar nu ben ik inderdaad wel blij met de skills die daaruit zijn voortgekomen.
Ja, want eigenlijk, we begonnen namelijk met die even snelle vragen. Ja. Waarbij je ook aangaf oké, het slechtste advies wat ik ooit heb gekregen is stoppen met advocatuur.
Ja.
Maar je bent dus gestopt. Daar kwam voor in de plaats een podium wat je zelf hebt gecreëerd. The Creative Women Collective. En zou je ons kunnen meenemen in hoe je dan toch die beslissing hebt kunnen nemen?
Ja, die keuze om te stoppen, dat is langzaam... Ik wist al dat ik zou stoppen vanaf dag 1. Maar om daadwerkelijk de knoop door te hakken en iets nieuws te starten, dat is langzaam gegroeid. Want de vraag was natuurlijk altijd, wat ga ik dan doen? Vooral met mijn achtergrond die dus 100% juridisch is. Maar die brede achtergrond bleek toch ook wel te kloppen. Want eigenlijk al die skills die ik dus net opnoemde, over onderhandelen, over deals sluiten, over netwerken, ja, dat zijn inderdaad brede skills die op in meerdere functies of in meerdere rollen toepasbaar zijn. Dus achteraf had mijn moeder tot op zekere hoogte ook wel gelijk.
Ze wist wat ze aan het doen was.
Ja, ik kan dat niet ontkennen. Dus dat heeft ook de basis gelegd voor het starten van mijn bedrijf uiteindelijk.
We hebben natuurlijk heel goed ingelezen, veel over je geluisterd. Zie ik één pivotal keerpunt en dat is het boek The Gifts of Imperfection van Brené Brown.
Ja.
Dat is iets, een boek wat je veel aanhaalt. Kun je voor de mensen die het niet hebben gelezen vertellen waar dat boek over gaat? En ook waarom het zoveel impact op jou heeft?
Nou, dat boek dat gaat over kwetsbaarheid en de kracht van kwetsbaarheid. En het gaat in het bijzonder over perfectionisme. En over hoe perfectionisme je beperkt als mens. En toen ik dat eerste boek las, uiteindelijk heb ik er 4 of 5 van haar gelezen, The Gifts of Imperfection, toen gingen mijn ogen open. Want ik besefte ineens van, oh mijn god, ik ben een perfectionist en ik ben het al mijn hele leven. En het zorgt er eigenlijk voor dat ik niet de keuzes maak voor mezelf, maar voor de buitenwereld. Dus ik kreeg een soort van inkijkje in mijn software als mens. Zo van, oké, maar ik zie nu hoe het werkt. En, belangrijk, ze geven natuurlijk ook aan van hoe je dat kan doorbreken. Wat eigenlijk dus draait om kwetsbaarheid. Dus omdat je durven bloot te stellen aan fouten en aan vallen en aan kiezen voor jezelf in de zin van, dus de buitenwereld niet laten domineren in jouw keuzes.
Want een van haar bekendste zinnen uit haar boek is choose discomfort over resentment. Dus kies ongemakkelijkheid boven rancune of wrok.
Mm.
Dat betekent, is dat ook een beetje dat je op een gegeven moment moest kiezen van die zekere leven in de advocatuur, financieel gezien, mm-hmm, maar ook carrière technisch, naar het beloofde land, maar ook het zwarte gat wat de creatieve industrie was?
100%. Ja. Je omschrijft het gewoon precies zoals het is, inderdaad. Want wat is er meer oncomfortabel dan ondernemerschap? Dan iets starten uit het niets. Je hebt geen idee welke kant het op gaat. En dat was wat ik wilde, maar waar ik ook het meest bang voor was.
Maar toen kwam er het idee.
Ja, toen kwam er het idee, inderdaad. En dat begon met een aantal woorden en dat groeide uit tot een moodboard, tot een businessplan, tot een website, tot het allereerste evenement.
Wat was het eerste idee wat je had?
Ik hoorde het woord community.
Kijk.
Yeah,
en toen hoorde ik het woord community voor vrouwen. Het was een vriendin die uit LA was gekomen en die vertelde dus over een evenement waar ze was geweest. Ja, en het was een community voor vrouwen met allemaal die bezig zijn met een onderneming of een onderneming willen starten. En ze zei die woorden en het raakte mij, het klikte, er klikte iets en ik dacht van, dat is het, ik wil daar wat mee. Ik voelde echt van energie. En vooral als je heel lang geen energie voelt en iets geeft je dan energie, dan voel je heel sterk dat contrast natuurlijk. Dus het feit dat ik daar iets voelde, maakte het voor mij heel makkelijk, tussen aanhalingstekens, om dan te zeggen, dat is het dan ook. Want ik was zo'n lange tijd zonder dat ik zoiets had gevoeld, dat op het moment dat je het voelt, dat je weet van, oh mijn god, maar dit is het. En ik ga het gewoon stap voor stap, ga ik het uitwerken wat het uiteindelijk moet worden. Dus het begon heel erg organisch van, oh, ik wil iets met community, vrouwen en ondernemerschap. Heel erg organisch, oké, ik ga het even visualiseren met beeld. Oké, welke woorden horen daarbij? Hoe vertaalt zich dat? Wat zeg ik eigenlijk met die woorden en dat beeld? Dus het begon heel erg organisch. En ik wist van, ik wil een groep vrouwen bij elkaar. Ik wil dat ze groeien door het uitwisselen van kennis en netwerk. En ik wil ze helpen om zich zakelijk te ontwikkelen als creatieve, als ondernemer. Dus ze zijn creatief, maar ze moeten zakelijke ontwikkeling doormaken om financieel stabiel te worden. Daar is het begonnen. Ik dacht van, oké, hoe ga ik dat doen? Nou, ik begin met een netwerkevenement. En dat netwerkevenement. Oh, de tickets zijn super snel uitverkocht. Oh, iedereen is super enthousiast. Oké, laten we dit dan maandelijks doen. Dan moet het dus regelmatig zijn. Er is dus heel veel behoefte aan.
Hoe heb je dat van dat idee, dat eerste event gemaakt?
Oké, ik begon dus met het idee en dat begon ik met een account toen op social. En eigenlijk was ik, als ik nu achteraf bekijk, was ik continu bezig met marketing, het neerzetten van het merk. Dus ik was eigenlijk een merk aan het bouwen.
Ik was trouwens bij de eerste editie.
Ja,
ik ben OG.
OG Creative Women Collective.
Oh, nice.
Ja. Ja, dus ik bouwde langzaam eerst die online community met dat kleine beetje informatie wat ik had. En toen bouwde ik een website. En eigenlijk groeide het allemaal. Met elke stap die ik zette, groeide die community ook.
Want was al iets soortgelijks?
Nee, dat was er niet. Er waren in die tijd, dat weet ik nog wel heel goed. Het was sowieso een beetje...
2016?
Het was 2016. En ik weet nog dat ik ging toen, in 2015, 2016, ging ik opeens heel vaak naar evenementen. Dus het werd een beetje een soort van de evenementencultuur die toen ontstond, of waar ik toen mee in aanraking kwam. Misschien was dat er natuurlijk al. En dat ging toen heel erg vaak over ondernemerschap en ideeën en start-ups. En dus er waren wel dat soort evenementen, maar niet specifiek voor vrouwen, niet specifiek voor die creatieve sector of gericht dus op dat zakelijke ontwikkeling.
Het was ook echt een inclusieve groep. Het waren echt verschillende soorten vrouwen. Dat kan ik me ook herinneren. Dus dat vond ik ook heel bijzonder. Het was echt een diverse groep vrouwen.
Ja, en dat is dus dat stukje communicatie naar de buitenwereld die ik dus via dat social account startte, waardoor ik dus inderdaad iets uitdroeg vanuit een brand en dus dat ook aantrok. Dus het was echt het resultaat van wat ik online neerzette op dat social account, op die website en in mijn communicatie. En om echt daadwerkelijk echt die overstap te kunnen maken naar dat eerste evenement, heb ik toen dus, toen ik uiteindelijk 100 volgers had, wat echt...
Mijlpaal.
Echt, voelde echt als een mijlpaal van, oh mijn god, 100 mensen volgen dit en geloven hierin. En het was ook heel, heel erg engaging, want Instagram was toen nog wel echt wel op een hoogtepunt. Dat ik een oproepje deed, wie wil me helpen bij het organiseren van dit eerste evenement? Ik kreeg tientallen oproepjes binnen. En met dat groepje ben ik uiteindelijk 5 jaar doorgegaan met de evenementen organiseren.
Want heb jij persoonlijk offers moeten maken?
Ja.
Omdat je van de advocatuur richting je eigen community. Het is natuurlijk in het begin is het natuurlijk weinig financiële middelen. Heb je zelf hiervoor voor je eigen idee offers moeten maken?
100%. Ja, dus mijn laatste werkdag met advocatenkantoor was op 15 augustus. En op papier was het 31 augustus. En op 1 september ging mijn website live. Dus ik stopte in augustus. Ik had toen mijn huur opgezegd van het huis. Het was een studio waar ik toen woonde. Ik ging terug naar mijn moeder. Mijn vader was toen inmiddels al overleden. Al het geld wat ik had, elke cent die ik had opgespaard, die ging naar het bedrijf. En naar het promoten van het bedrijf, naar het promoten van de evenementen uiteindelijk. En naar het aantrekken van partners. Want dat was uiteindelijk het doel om financieel ook daadwerkelijk duurzaam te kunnen zijn. In eerste instantie.
En je had het nog even ook over online community bouwen. Wat je zei, die eerste 100.
Ja.
Maar ik ben zo benieuwd, wat was jouw visie? Want je hebt natuurlijk gezegd, oké, vrouwen, ondernemerschap, creativiteit.
Mm-hmm.
Maar had jij bijvoorbeeld een bepaald mantra of een zin in je hoofd?
Ja, dat weet ik nog wel goed. Want het was growing through network and knowledge. Dus het was heel belangrijk dat iedereen groeide door, of dat nou online was of via de website of een evenement, dat je iets ging leren wat je nog niet wist. En dan hoe? Door of het uitwisselen van kennis vanuit mij als merk en als platform, maar ook onderling. in de community. Dus mensen moesten ook echt iets geven. Het was niet alleen maar halen. En dus door middel van je netwerk. Dus puur door het vergroten van je netwerk, wat een relevant netwerk, dat je daardoor groeit. Dat je daardoor kansen krijgt.
Want community is nou de buzzword in town. Veel merken willen dit bouwen voor rondom hun eigen merk. Hoe bouw je er een en hoe onderhoud je er een?
Ja, hoe ik het heb gebouwd? Kijk, community gaat over relaties. En dat is eigenlijk de basis. Dus ik was... ik was natuurlijk ook gestopt met de advocatuur. Ik had heel veel energie en heel veel tijd. Maar ik was continu in gesprek met iedereen binnen de community. Mensen voelden zich ook echt verbonden, omdat de relatie ook daadwerkelijk dus werd opgebouwd met communicatie. En die communicatie was niet alleen maar digitaal, maar die werd dus ook fysiek gemaakt, waardoor het nog meer betekenis kreeg. En wat echt de kracht was uiteindelijk, is dat... En dat moet ook uiteindelijk, want alles moet groter worden dan jezelf. Anders is het ook niet vol te houden. Maar dat dus de mensen in het team in eerste instantie ook datzelfde gingen uitdragen. Dus die gingen ook continu bij alle evenementen echt die relaties onderhouden. Hey, ben je weer terug? Waar ben je nu mee bezig? Oh, je moet die en die ontmoeten. Dus die waren eigenlijk een soort mini-versie van mij aan het worden. En uiteindelijk gebeurde dat zelfs in de community. Dus dat ook mensen die terugkwamen uiteindelijk ook weer nieuwe mensen gingen verbinden. Dus dat was ook wel echt een soort van een sneeuwbaleffect. Dus dat startte vanuit mij, ging door in het team. En uiteindelijk was het ook een community die dus datzelfde gedrag ging kopiëren.
Want zou je kunnen zeggen dat jullie gedeelde kernwaarden hadden?
Ja, absoluut. Dus alles wat wij uitdroegen, we waren heel duidelijk in wat we uitdroegen. Wij zijn er hier om kennis en netwerk te delen. We zijn hier omdat we ambities hebben binnen die creatieve industrie. We zijn hier om elkaar te helpen, om te geven en te nemen. En om kennis uit te wisselen. En het te doen met heel veel plezier, maar ook met kwetsbaarheid. Dus dat kwam eigenlijk terug in elke post, op elke evenement, in elke talk. En dat moet je ook maar aantrekken. Dus als het je niet aantrekt, ja, dan zal je een volgende keer niet terugkomen. Of dan zal je ook niet 3 vriendinnen uitnodigen waarvan je weet dat die dat ook heel leuk vinden. Dus wat je uitdraagt als merk, ja, dat reflecteert zich dan in de community die je wel of niet aantrekt, denk ik.
Had je met jezelf al afgesproken, wanneer is dit een succes voor mij?
Toen ik de eerste partner binnenhaalde, en dat vond ik veel te lang duren. Het was eigenlijk binnen een half jaar. Achteraf denk ik, oh, dat was best wel snel, dat was best wel oké. Maar toen vond ik het veel te lang duren allemaal. Toen had ik mijn eerste grote partner binnen, toen dacht ik, oh mijn god, het is gelukt. En ik weet nu hoe ik dit moet doen en ik kan dit nu herhalen. Ja, het is dit alleen al, het feit dat ik dit kan, dat ik weet dat ik dit kan en dat ik dit heb opgebouwd, had ik nooit durven dromen eigenlijk.
Jij was echt, stond in het middelpunt van dat merk. Was het ook soms moeilijk om daar afstand van te nemen en uiteindelijk toen het stopte er helemaal afstand van nemen? Want het klinkt wel alsof het CWC ook Awoura is en Awoura is CWC.
Ja, precies. En dat was uiteindelijk denk ik ook de zwakte van het bedrijf. Want dan kan je dus inderdaad nooit stoppen eigenlijk op papier. Of je kan niet overdragen, moet ik eigenlijk zeggen. Het was inderdaad synoniem met wie ik was. Ik was CWC, CWC was mij. En toen ik dus ook veranderde of andere ambities en dromen kreeg, toen moest het ook wel stoppen.
Was er geen optie om het... Je zegt, ja, het is wel lastig om over te dragen. Ja. Maar had je niet eraan gedacht van iemand die dat zou kunnen overnemen?
Nou, ik kreeg die vraag wel. Ook van andere mensen met communities. Toen kwamen er op een gegeven moment kwamen er meer. Na 3 jaar, 4 jaar, denk ik. Met de vraag van, oh, moet je dat bestand niet overdragen? Je hebt zo'n waardevolle community en deze vrouwen. En wil je het niet verkopen? En la, la, la. En nee, dat wilde ik niet. Omdat het was inderdaad zo verweven met mij. En dat wist ik ook. Dat het staat of valt met of ik het wel of niet doe. En voor mij was het ook, het hoofdstuk was voor mij ook afgesloten. Want ik had eigenlijk datgene bereikt wat ik wilde met CWC.
Persoonlijk was. Krijg je het nog vaak terug dat mensen je herinneren aan die tijd?
Ja, Ja, heel vaak. Van, oh my, of ze zeggen van, ik ken jou van ergens. Wacht, had jij niet een groep voor vrouwen? Zeg Creative Women Collective, ja.
Wat was je volgende stap daarna?
Ja, met CWC waren we dus vooral bezig met online seminars, e-courses, podcasts, alles wat digitaal was. En zelf was ik dus opnieuw aan het ontdekken van, hey, waar krijg ik nu energie van? Of welke kant wil ik zelf op? En toen kreeg ik vanuit een talkshow die we dus organiseerden met Creative Women Agency, dat was dan een tweede tak, kreeg ik een e-mail met de vraag of ik een stuk wilde schrijven over carrière en ontwikkeling en over geld, omdat ik daar dus een expertise in had opgebouwd. En toen dacht ik van, oh ja, dat vind ik wel heel erg leuk om dat te doen. En ik denk dat een paar weken daarna kreeg ik een DM van de hoofdredacteur van Cosmo. En die vroeg of ik op de koffie wilde voor een gesprek.
Gewoon over, via DM?
Ja, over een rol. Ze zei van, oh, ik zag dat je gestopt bent met CWC. Dus echt maar die punt zetten achter het bedrijf. Opende ineens een nieuwe deur. En toen vroeg ze mij of ik managing editor wilde worden. En toen dacht ik, oh mijn god. Wat? Ik dacht zo van, oh, ze gaat vragen of ik een column of ik een rubriek of wat dan ook wil doen. En ze zei, ja, wil jij managing editor worden? En ik dacht van, oh mijn god, dit is...
En voor de mensen die niet weten, wat doet een managing editor?
Ja, dat is een redactiechef. Dat is eigenlijk een adjunct hoofdredacteur, rechterhand van de hoofdredacteur. Dus ik manage de hele redactie, maar ik ben ook bezig met strategie, een stukje uitvoering. Dus echt een mix van werkzaamheden. En ik moest dat ook even googlen, want ik had ook geen idee wat het was toen ze dat vroeg. Ik had echt geen idee. Dus ik ging dat googlen en dacht, oh ja, oh, dat past wel eigenlijk heel goed bij iemand als ik die heel veel verschillende dingen naast elkaar wil doen. En nu kan het dus ook, het kan dus ook binnen één rol.
En nu werk je voor een tijdschrift, wat natuurlijk ook een heel belangrijk beeld is naar buiten voor, voor vrouwen en voor iedereen die het leest. Ben je nog steeds bezig met het geven van kansen en het connecten van mensen, maar nu op een andere plek?
Kijk, ik ga over de tekst in principe dus. Om journalisten met talent een kans te geven. Vooral journalisten die heel veel talent hebben, maar nog geen portfolio of die nog geen voet tussen de deur hebben. Om die een kans te geven. Daar krijg ik echt het meeste energie van.
En hoe vind je die?
In principe via mijn netwerk. Maar soms ook via heel vaak. Dus ik ga er wel actief naar op zoek. Maar ik weet dat achter elk interessant persoon schuilen honderden andere interessante personen. Dus dat het vaak ook minder ingewikkeld is dan we denken.
Dan zou je zeggen dat je visie is dan als managing editor?
Ja, mijn visie is om... want als ik het heb over Gen Z, dat is de doelgroep dan van Cosmo. Gen Z is echt typisch zo'n doelgroep met allemaal niche-bubbeltjes. En dus allemaal verschillende stemmen en verschillende point of views. Er is niet één visie. Er is niet één perspectief wat Gen Z kenmerkt. Dus daarom vind ik het heel belangrijk om als platform, als titel, om ook die diversiteit in perspectieven te laten zien. Want wat mij wel is opgevallen dan binnen de media, is dat men toch wel heel erg terugvalt op eigen database, het oude netwerk, want dat kan je gewoon snel schakelen. Je kent die mensen al, je weet dat ze leveren. Dus dat is makkelijk en efficiënt. Maar ik vind het belangrijk om daar dus nieuwe stemmen aan toe te voegen op regelmatige basis.
Maar het lijkt me ook uitdagend.
Ja? Op welke manier?
Nou, als je wat je zegt ook in de media, dat, het, ja. Weet je, dat je vaak terugvalt op die oude database. Dus ja. Hoe zorg jij er dan voor dat je ruimte maakt voor die nieuwe stemmen?
Ja, ik kan het natuurlijk doen waar ik macht heb. Want ik wil het ook graag doen op het gebied van fotografie. Of op het gebied van wie er op de cover staat. Of op het gebied van ambassadeurs of wat dan ook. Maar tekst is in principe het stukje waar ik macht op heb. En natuurlijk op die andere elementen probeer ik ook mijn invloed op uit te oefenen. Maar daar heb ik niet het laatste zeggenschap over.
Maar je voelt wel de verantwoordelijkheid, merk ik.
Absoluut, ja. Dus waar het kan, geef ik nieuwe mensen een kans. Dus ik weet ook nog, vorig jaar hadden we een fotoshoot gedaan. En toen was de hoofdredacteur op zoek naar nieuwe fotografen. En toen heb ik dus ook iemand vanuit het CWC-netwerk. Ik heb trouwens meerdere mensen vanuit het CWC-netwerk allemaal kansen gegeven. Ja. Om te schrijven of om ook wel... Ook een oud stagiaire van mij van CWC. Die heeft ook al regelmatig voor Cosmo foto's geschoten. Dus waar het kan, schuif ik ze naar voren. En ik blijf de druk uitoefenen. Ik blijf me uitspreken daarover. Maar waar ik macht heb, ja, dan is het natuurlijk wat sneller schakelen.
Ja, vind jij het ook belangrijk, zeg maar? Want het is, als blad heb je een verantwoordelijkheid om te laten zien jullie visie op de maatschappij.
Ja.
Hoe laat je dat, hoe vertaal je dat door in tekst?
Soms gaat het over zoiets simpels als een artikel of een onderwerp of een invalshoek publiceren die dus niet van jezelf is. Ik denk dat het heel belangrijk is om naar een blad te kijken met verschillende brillen op, of naar een platform of media of wat dan ook, met verschillende brillen op. En dat het niet altijd jouw eigen bril is. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een stuk over een ambitieloos leven. Nou, als je kijkt naar mijn verhaal of mijn geschiedenis, is dat niet, in principe niet iets waar ik me mee identificeer. Maar het is wel belangrijk om dat als tegenhanger van bijvoorbeeld een carrière-issue of een money-issue, waarin het heel erg gaat over keihard werken en de top bereiken, dat je ook een soort van balans of een tegenhanger daarin biedt. Dus ik zie het heel erg als verschillende perspectieven die niet, dus niet alleen maar van jezelf zijn. Dat je daar een podium aan geeft. Dus dat het ook mag schuren, zelfs in het blad zelf.
Maar als je het hebt over kwetsbaarheid, en je gaf ook aan het boek van Brené Brown, ja, The Gift of Imperfection. Ja, hoe in je persoonlijke leven, als je dat wil delen. Mm-hmm. Ja, hoe kijk je dan eigenlijk nu nog aan tegen je perfectionisme?
Ja, poef. Ja, perfectionisme is wel iets wat heel hardnekkig is, moet ik zeggen. Maar ik merk wel dat ik steeds minder bang ben om iets los te laten en iets opnieuw te beginnen. Dus weet je ook, zeg maar, het stoppen met je bedrijf, dat is ook weer iets loslaten en dan in een nieuwe rol stappen. En dan klinkt het inderdaad nu 2 jaar later heel smooth. Alsof het allemaal heel smooth is gegaan. Maar ik was echt doodbang dat ik die functie helemaal niet goed zou kunnen vervullen. En ik was ook toen heel bang om fouten te maken. Want ik dacht, oh mijn god, ik heb nu deze rol, maar ik ben iemand zonder journalistieke achtergrond. Oké, ik heb wel voor tijdens mijn studie voor juridische bladen en schoolkranten en blablabla dat soort dingen geschreven. Maar ik had ook echt wel imposter-syndroom gevoel. Dus, en ik merk nu dat ik die dingen voel en dat ik het ervaar, maar dat ik me daardoor dus niet meer laat tegenhouden om het niet te doen, om het niet te proberen.
Want waar ben je eigenlijk het meeste bang voor?
Waar ben ik het meeste bang voor? Als ik echt bijvoorbeeld terugdenk aan toen ik start als managing editor. Dat uiteindelijk blijkt dat je iets niet kan of zo. Zo van, oh, je kan het gewoon niet. En je moet gewoon stoppen nu omdat je het niet kan.
Maar is dat dan ook, als we luisteren naar jouw verhaal, je middle child, op zoek naar aandacht. Dus dat klinkt dan ook als een beetje die externe validatie.
Mm-hmm.
Is het dan nu iets wat je dan aan het loslaten bent? Of is het ook echt dat ik kan het niet tegenover jezelf?
Ik denk toch tegenover mezelf meer. Omdat dat perfectionisme was uiteindelijk ook wel heel, het was iets van de buitenwereld in het plaatje, maar het was ook wel heel erg kritisch zijn op mezelf en streng zijn op mezelf en heel veel vragen van mezelf. Ik wil het in ieder geval een kans geven. Ik heb ook laatst, ik weet ook niet meer tegen wie ik het zei, maar ik zei van, eigenlijk alle dromen en ambities en ideeën die ik heb over dingen die ik wil uitproberen, wil ik gewoon gaan doen. Of het nou lukt of niet, vind ik eigenlijk niet belangrijk. En dat was toen ook mijn mentaliteit met ondernemerschap. Maakt me niet uit of het lukt of niet, ik wil het gewoon proberen. En dat ik gewoon een leven wil leiden wat rijk is aan ervaringen. Want ik heb dus nu gemerkt dat ik inmiddels, nu bij mijn derde carrière switch, dat ik dus heel veel verschillende dingen kan doen. En dat ik daarvan geniet ook, dat van het wisselen. Elke 2 tot 3 jaar, soms 5 jaar, om dan iets totaal anders te doen. Dat ik juist daarvan geniet.
Voordat we naar het laatste deel gaan van dit interview is, we hebben normaal altijd een gastenboek. Mm-hmm. En in het gastenboek vragen we mensen met een visie zoals jij om iets te delen met hun volgende gast.
Mm-hmm.
Dat vinden wij belangrijk. En wij denken dat het ook super interessant is to pay it forward aan de volgende gast. Want dan zou ik als laatste vraag willen stellen is, als jouw 15-jarige ik nou terug zou kijken naar wat je nu doet,
mm-hmm,
zou die trots zijn?
Heel erg. En ook echt geschokt. Want toen was ik ook 15, was ik ook echt zo van helemaal in de war. En zo van, oh mijn god, wat moet ik in mijn leven doen? Maar die zou niet geloven. Die zou denken, oh mijn god, je hebt het gewoon echt gedaan.
Geloof je het zelf nu?
Ja, ja, nu geloof ik het zelf echt wel. Sinds 28 al, maar toen?
Oké, Miles, ik ga toch nog één allerlaatste vraag stellen.
Ga je gang.
Favoriete versie van Awura? Hoe ziet zij eruit?
Oh my god. Oké, dus dat gaat over toekomstige versie, toch?
Ja.
Dus niet in het verleden. Oeh, favoriete versie, hoe ziet die eruit? Nou, die woont 50-50 in Nederland, Parijs, Stockholm en Ghana. Of 50-50. 25-25.
Ja. Jouw weken zijn sowieso je ja, meer precies. tijd.
Zij heeft Beyoncé hours.
Dat sowieso. Dus best wel internationaal. En echt wel een leven wat... Dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Waar ook echt gewoon tijd is om te leven. Dus om te zijn. En waar ik ook niet gedreven word door een agenda, eigenlijk.
Mooi.
Awura, ik wil je onwijs bedanken voor je eerlijkheid, voor je openheid, voor je lessen en voor je verhalen eigenlijk.
Ja, heel erg bedankt.
Jullie bedankt.
Dat was hem.
Thank you.